Gemeente, vanavond luisteren we naar de leer en troost uit de catechismus in zondag 7. Heidelberger catechismus, zondag 7. Het begint bij vraag en antwoord 20. We gaan eerst samen deze zondag lezen. Vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en wat daar verder volgt. Zondag 7, gemeente, gaat over het geloof. En we letten op drie dingen. Ten eerste de noodzaak. Ten tweede de inhoud. En ten derde de belijdenis van het ware geloof. Dus de noodzaak en de inhoud en de belijdenis van het ware geloof. Het is eigenlijk direct duidelijk, jongens en meisjes, gemeente, waar het hier in zondag 7 over gaat. Het gaat over geloof. En dat is het hart van het belijden. Dat is de kern van het evangelie. Het was het grote punt van de reformatie. Sola fide. Door het geloof alleen. Catechismus is bezig om ons te onderwijzen over dat grote wonder van de verlossing uit die diepte van ellende. En de Heere Jezus Christus is ons voorgesteld als de door God geschonken middelaar en zaligmaker. En van hem is geleerd dat hij echt God is. En dat hij tegelijkertijd ook echt mens is. Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens. En nu wordt ons een belangrijke vraag gesteld. Of alle mensen ook door deze zaligmaker verlost zullen worden. Als de Zoon van God, die grote redder en zaligmaker is, worden dan nu ook alle mensen door hem zalig? Wat een vraag is dat eigenlijk. Het is niet zomaar iets als aan het begin van zondag 7 juist daarnaar wordt gevraagd. Als Jezus Christus de Zoon Gods is. Als hij die grote verlosser en zaligmaker is. Worden dan alle mensen ook door hem zalig? Dan gaat het in die vraag om zegen of vloek, om genade of oordeel. Aan welke kant staan wij dan? Worden dan alle mensen ook door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En dan hoor je het antwoord. Nee, zij. Het is een antwoord dat je moet lezen als een snik. Als een zucht. Alsof de catechismus zegt, nee, helaas niet. Want we gaan het toch niet gewoon vinden. Dat mensen verloren gaan. Hoeveel worden er eigenlijk zalig? Er waren er maar 8 in de ark. Abraham bidt of er nog 10 rechtvaardigen in Sodom zijn. Hoeveel worden er zalig? Johannes ziet in de Openbaring, gemeente, een schare die niemand tellen kan. Tot Jezus kwam een man, die vroeg, zijn er ook weinigen die zalig worden? En Jezus antwoordt in Lucas 13, vers 24... Niet door te zeggen, het zijn er veel. Ook niet door te zeggen, het zijn er weinig. Hij zegt tegen die man, u moet strijden om in te gaan. Door de enge, door de smalle poort. We moeten door het poortje gaan, gemeente. Om het koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan. Dat is de enige weg. Die tot het eeuwige leven leidt. Of het nu velen zijn of weinigen zijn. Het komt aan op u, op jouw ziel. Zijn wij binnen of buiten? Caleb en Jozua. Zij gingen het beloofde land binnen. Maar die niet het beloofde land binnengaan. En dat waren er helaas velen. Die in de woestijn gestorven zijn. Die zijn niet in kunnen gaan. Vanwege hun ongeloof. Dus dat poortje waardoor je binnen moet gaan. Of het er nu velen of weinigen zijn. Is het geloof. Op het geloof komt het aan. Dat is wat Christus zijn discipelen leerde. Steeds weer opnieuw. Vrees niet. Geloof alleen. De zaligmaker zegt, Marcus 16 vers 16. Die geloofd zal hebben. En gedoopt zal zijn. Zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. En het is niet alleen de boodschap van het evangelie, dat het op het geloof aankomt. Ook onder het Oude Testament leefden de vromen bij die grote werkelijkheid. David zegt in Psalm 27, we hebben het samen gezongen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En Asaf zegt in Psalm 78 dat het vuur ontstoken is tegen Jacob. En toorn ging ook op tegen Israël, omdat zij in God niet geloofden en op zijn heil niet betrouwden. En aan het slot van Johannes 3 lezen we in het 36e vers, zo indringend, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods, die blijft op hem. De Bijbel is duidelijk. Het geloof maakt het grote verschil. En hoe belangrijk is het geloof dan voor ons? En als u zegt, ja, dat is heel belangrijk voor ons. Wat merken de mensen daar dan van? En wat merk je daar dan zelf van? En als je kinderen van de Heere gekregen hebt, of kleinkinderen, zien die het dan ook? Dat het geloof belangrijk voor ons is. Wat hebben ze voorbeelden nodig? Wat hebben ze geloofsvoorbeelden nodig? Tuurlijk, ze moeten het leren. Uit het woord, uit de Bijbel, uit de catechismes. Maar wat is belangrijk dat ze het zien? Wat dat geloof nu is in de praktijk van je leven, in de omgang met God en zijn woord. Dat onze jonge mensen dat zien, gemeente. Wat geloof voor ons betekent. Laten we daarom goed kijken naar wat zondag 7 ons wil voorhouden. En het begint, we noemden het al, bij die 20e vraag. Wie worden er nu zalig? Wie worden er nu zalig? En de catechismus gaat niet zeggen, alle gedoopten worden zalig. Allen die er heel ernstig mee bezig zijn, die worden zalig. Allen die de oude waarheid nog lief hebben, worden zalig. Allen die de zondag nog in ere houden, worden zalig. Allemaal belangrijke dingen. Maar om zalig te worden, om van zonde en schuld verlost te worden, is iets anders nodig. Het geloof maakt het verschil. Alleen degenen die hem, die de Christus, want over hem gaat het in de vraag, die hem, die Christus, door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Inlijving en aanneming. De inlijving is van Gods kant. En de aanneming is van onze kant. Van Gods kant bezien worden alleen de uitverkorenen zalig. En die alleen. En van mensen kant bezien worden alleen diegenen zalig die Christus door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Verkiezing maakt dus onderscheid van eeuwigheid. En geloof maakt onderscheid in de tijd. En zo hou je beide vast. Verkiezing en verantwoordelijkheid. ingelijfd. Waar moeten we dan aan denken? Nou, denk eens aan een takje. Een takje wat van een oude stam wordt afgesneden en wat in een andere stam wordt ingeënt. Dat takje maakt zichzelf niet los van die oude stam. Dat takje plant zichzelf niet in die nieuwe stam. Dat doet de hovenier. Dat doet de man die er verstand van heeft. Die weet hoe je zo'n takje af moet snijden en hoe je zo'n takje in een nieuwe stam in moet enten. Ingelijfd worden. Als je opgeroepen werd voor militaire dienst, jaren terug, dan werd je een onderdeel van het leger ingelijfd. Je werd onderdeel van dat leger. En zo Christus ingelijfd, ingeënt worden. Het is met Christus verbonden worden. Met Christus verenigd worden. Door het geloof. Dat is het wonderwerk van God. God die het in ons werkt en die het zonder ons in ons werkt. Dat God door de kracht van de Heilige Geest zondaar aangrijpt en roept en trekt uit de duisternis en brengt tot zijn wonderbaar en heerlijke licht. En die zondaar, die door Christus gegrepen is, die zondaar gaat ook zelf Christus aangrijpen. Dat is al zijn weldaden aannemen. En zo worden ze één. Christus en die in hem gelooft. Het is dat Bijbelse evenwicht van inlijving en aanneming. Johannes 1 vers 12. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Mensen kunnen op allerlei manieren over geloof spreken. In onze tijd zie je dat het woord geloof en geloven eigenlijk aan betekenis verliest. Het heeft iets oppervlakkigs, zou je bijna denken. Iemand kan tegen een zieke collega zeggen die chemokuren moet ondergaan. Je moet er wel een beetje in blijven geloven hoor. Dat de middelen werken zullen. Of in een managementtraining kan iemand tegen je zeggen. Je moet wel in je product blijven geloven. En in je succes. En in je verhaal blijven geloven. En zo kun je vandaag ook horen dat we ook moeten geloven dat een nieuwe regering goede veranderingen zal brengen. Maar je voelt wel, de catechisme spreekt op een andere manier over geloof en over geloven. Een zaak van God en de zondaar. Het wonderwerk van Gods genade. De catechismus leert ons wat de inhoud van dat geloof is. En gaat je laten zien dat er bewijs is. En dat er vastheid is. En dat er zekerheid is. De catechismus gaat ons vertellen wat de inhoud van dat ware geloof is. Onze tweede gedachte. Wat is een waar geloof? Korte vraag, maar wel terecht. Niet alleen wat is geloof, maar wat is een waar geloof? Alsof de catechismus je even een gedachtensprong wil laten maken. Er is ook een namaakgeloof. Een geloof dat niet echt is. Een geloof zoals dat van Ananias en Safira en Simon de tovenaar en Judas Iscariot. Wie zag het verschil? Wie zag dat het namaak was bij deze mensen? Agrippa was ook een man die de profeten kende. En die bijna bewogen was om een christen te zijn. En de rijke jongeling, die stelde toch ook maar de vraag naar het eeuwige leven. En toch moeten we vrezen dat hun plaats niet is onder de gezaligden. Een waar geloof. Dat betekent dat de catechismus hier ook niet vraagt of het nu een sterk geloof is. Of een groot geloof is. Maar het gaat om dat reddende. Om dat ware, zaligmakende geloof. Geloof, waar geloof, is net als een oog. Een oog waarmee je ziet. Denk aan die gebeten Israëlieten in de woestijn. Toen de slangen, die vurige giftige slangen, onder hen gekomen waren. En de Heere Mozes dat bevel gaf om een koperen slang te maken en die hoog op te heffen. En wie op dat redmiddel keek, wie op dat redmiddel zag, al was het met betraande ogen, al was het met stervende ogen, al was het door een kier van de tent, wie op het redmiddel zag, die werd behouden. En wat denkt u, gemeente, zou zo'n behouden Israëliet nu zeggen: o, wat heb ik toch veel aan mijn oog? Sommige mensen zeggen dat. Wat heb ik toch veel aan mijn geloof? Maar zou zo'n genezen Israëliet, zou die hebben gezegd: wat heb ik toch veel aan mijn oog? Nee, die zou zeggen: wat heb ik toch veel aan God, die een redmiddel gaf. Wat heb ik toch veel aan Jezus, aan die zaligmaker. Eén blik op Jezus. Meer dan heel de wereld. Dan is geloof een oog wat afziet, wat van de mens is. Wat afziet van onze werken. Dan is het geloof het oog wat opziet tot hem. Die zalig maken, die aan het kruis is verhoogd. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Het geloof is als een oog. Het geloof is als een hand. Een hand zoals van die bloedvloeiende vrouw. Een bevende hand. Die zich uitstrekte naar de zoom van Jezus' kleed. De vrouw zegt niet, wat heb ik toch veel aan mijn hand. Wat zit er toch kracht in mijn hand. Dat zegt ze niet. Die hand is zwak en krachteloos. Maar die strekt zich uit. Naar de waardigheid en de sterkte van Jezus Christus. Die strekte zich uit naar de zoom van Jezus kleed. Die hand strekte zich uit naar de enige die redden en die zaligen kan. Het geloof is als een voet. Waarmee de doodslager vlucht naar de vrijstad. Het geloof is als de mond. Die als Bartimeus zegt, zoon van David, ontferm u mijner. Het geloof is als een mond die met de tollenaar bidt. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Het geloof, zegt zondag 7, staat op twee benen. Twee benen kent het geloof. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. De twee benen van het geloof. Een zeker weten en een vast vertrouwen. Als je naar het antwoord luistert, dan zijn die benen van het geloof geen wankele benen. En ook geen slappe benen. Een zeker weten. Een vast vertrouwen. Dat valt zo op dat de catechismus het geloof uitlegt, gemeente, vanuit vastheid. Vanuit zekerheid. En dan wordt gewezen op kennis. Een stellig weten of kennis en daar heel nauw aan verbonden vertrouwen. Vast vertrouwen. En waar komt die vaste kennis dan vandaan? Van God. En van zijn woord. En waar rust dan dat vertrouwen op? Op het evangelie. Wat de Heilige Geest in ons hart werkt. Kennen en vertrouwen. Die beide horen bij elkaar. In het geloof gaan die beide samen. En die zijn zo met elkaar vervlochten. Dat kennen en dat vertrouwen. Dat Calvijn die woorden wisselend gebruikt. Of zelfs heel verbindend gebruikt. Hij spreekt van een kennend vertrouwen en van een vertrouwend kennen. Zo dicht houdt Calvijn die twee benen, als voorbeeld die twee benen van het geloof bij elkaar. Kennen en vertrouwen. Naaman de Syriër kon het eerst en wilde het eerst niet geloven dat dat hem genezen zou. 7 keer ondergaan in dat watertje van de Jordaan. Hadden ze in Syrië geen rivieren. Of veel grotere, veel bredere en veel diepere rivieren dan dat watertje van de Jordaan. Hij kende niet. Hij vertrouwde niet. Wat moeten er dikwijls vele hindernissen en vele bezwaren aan de mensenkant worden weggenomen. Wat kunnen ook wij, net als Naaman de Syriër, van alles bedenken en van alles redeneren? Daarom dit waar geloof. Het is geen product van je intelligentie, van je opvoeding, van begrijpen wat er in de Bijbel staat. Het is het wonderenwerk van de Heilige Geest. Die doet ons het evangelie geloven. Paulus zegt, het is u uit genade gegeven in hem te geloven. En wat is dat dan? God op zijn woord geloven. Dat kennen, dat vertrouwen. Wat God door zijn geest, door zijn woord in onze harten werkt. Het is volwaar houden. Dat Jezus de naakten kleedt. Dat hij de hongerigen voedt. Het is volwaarachtig houden. Dat je mag komen zoals je bent. Met lege handen. Zonder prijs. Zonder geld. Waar geloof rust op het evangelie. Calvijn en de reformatoren hebben dat steeds benadrukt. En dat klinkt hier zo door in dit antwoord. Dat God het ons in zijn woord heeft geopenbaard. En dat de Heilige Geest het door het evangelie in ons hart werkt. Zo begint het geloof en zo leeft alleen het ware geloof. Als je het geloof niet onderschraagt door de beloften van het evangelie, dan zal het wankelen, dan zal het bezwijken. Geloof moet gesterkt worden door het woord, door het evangelie, door dat wondere werk van de Heilige Geest. Want hoe komt een zondaar nu aan dat kennen en aan dat vertrouwen van het geloof? Wat kan daar ook gemeente mee geworsteld worden? Is dat nu ook voor mij en is dat nu ook waar in mij? En is die boodschap van dat heerlijke rijke evangelie, is dat nu ook gepast voor mij? Ben ik nu ook het adres van dat evangelie? Wat kan het een worsteling in je leven zijn? Om te midden van je schuld en die diepe indrukken van je onwaardigheid voor God. Als de wet je aanklaagt. Als het geweten ons veroordeelt. Als je eigen hart je veroordeelt. Je moet zien op wie je bent en op wie je blijft. Om dan toch te geloven dat het niet alleen waarheid is voor anderen. Maar dat het ook waarheid is voor mij. Wat is de Heilige Geest daarvoor nodig? En dan zegt het antwoord zo treffend. Zo heel pastoraal. Kijk, dat is nou precies wat de Heilige Geest in ons doet. Die werkt met het evangelie in ons hart. Die dringt met de boodschap van Gods genade door. Door al die vragen, door al die strijd. En door al die twijfel van het hart heen. Hij komt er doorheen. Met de boodschap van het evangelie. En hij laat ons de stem van Jezus horen. De meester is daar. En hij roept u. Want Jezus zegt, mijn schapen, die horen mijn stem. En we gaan zijn stem horen. De stem van die vriendelijke zaligmaker. Van die grote ontfermer. Die het je toeroept. Al waren je zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als de sneeuw. Waren ze rood als karmozijn? Ze zullen witter worden dan de wol. O, de Heilige Geest dringt binnen met het evangelie. Als je je Bijbeltje leest. Als je in de kerk zit onder de prediking. O, wat kan Gods Geest wonderlijk doordringen. Soms krachtig doorstoten. In andere harten weer. Net als bij Lydia, zomaar stilletjes het hart openen. Zodat we acht gaan geven op wat in de prediking tot ons komt. Maar we gaan ophoren van die redder, van die zaligmaker. Van de gewilligheid en de genoegzaamheid die er in de Heere Jezus is. Dat hij een betrouwbare redder en verlosser is. Dat zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo wordt het geloof geschonken. De Heilige Geest roept het tevoorschijn door het evangelie. Hij werkt het door zijn kracht. En we krijgen houvast. Houvast aan God. Houvast aan zijn woord. Hoe dat woord gaat spreken. Levend en krachtig. Hoe Christus en het evangelie je hart gaan vervullen. Dat we ons aan hem geheel en al gaan toebetrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Zo krijg ik deel aan dat kennen. En aan dat vertrouwen. Hoe pril het ook beginnen kan. Hoe klein dat geloof ook zijn kan. Voorbeeld. Voor de kinderen, voor jullie jonge mensen, een voorbeeld. Daar zaten ze opgesloten in die kelder. Door een aardbeving was het huis verwoest. Ze zaten in die donkere kelder onder die bergen van puin. Hoe donker, hoe uitzichtloos was hun situatie. En wat duurde het al lang. Maar een reddingswerker baande zich een weg door de puinhopen op zoek naar overlevenden. Die mensen die onder dat puin in die kelder gevangen zaten. Ze konden die reddingswerker niet zien. Maar ze hoorden hem komen. En ze hoorden hem roepen. Vertrouw op mij. Ik kom eraan. Ik breng je eruit. Naar het leven. En naar het licht. En hoe weinig. Ze ook van die redder kenden. Ze hadden wel iets van hem gehoord. En ze hebben ervaren hoe hij kwam. En ze hebben zich in hun nood aan die redder overgegeven. Het is maar een eenvoudig voorbeeld. Maar zo heeft het geloof er ook iets van. Vooral in het begin. Als hij tot je gaat komen. In je verlorenheid. Onder de puinhopen van je leven. En als hij dan zijn stem laat horen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Als hij je toeroept, zie dan op mij. Laat u, o zondaar, laat u zaligen. Om in het evangelie te horen. Hoe hij ook komt. Door wat een puinhopen. Jezus zich een weg baande. Om zondaren zalig te maken. Hoe uitnemend hij zichzelf gegeven heeft. Hoe hij lief heeft gehad tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Om dan te zien hoe sterk zijn armen zijn. Dat hij machtig is om te verlossen. Dat hij niet alleen het puin wegneemt. Maar dat hij ook je ziel behoudt. In die kruisarmen van deze zalig maken. Jezelf aan hem kwijt te raken. Voor tijd en eeuwigheid. En te ondervinden hoe hij brengt tot het leven en tot het licht. Dan ervaart het geloof. De redding komt van buitenaf. Van Christus alleen. En zo gaat dit antwoord ook spreken tot de harten van mensen die daar iets van mogen kennen. Het vertolkt de beleving van het geloof. En de verwondering klinkt erin door. Nu is het waar. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Vergeving van zonden. En eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Die van God ons is geschonken uit louter genade. Wat een uitdrukking. Louter genade. Je hebt louter goud. Puur goud. Zuiver goud. En zo is het enkel genade. 100% genade. Dat is de belijdenis al. Van het geloof. Zo vindt het geloof sterkte. Bij wat er in God en in Christus wordt gevonden. Een God die het alles schenkt. Uit enkel genade. Om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Maar voor we verder gaan zingen we van Psalm 71. En daarvan het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks dierschatten. Kan tellen, nog bevatten. Psalm 71, het 10e vers. Noodzaak, de inhoud, de belijdenis van het ware geloof. Wat een christen belijdt? Ja, de vraag is nog klemmender. Vraag 22. Wat is een christen nu nodig om te belijden? Nodig is dit. Alles te belijden wat ons in het evangelie beloofd wordt. En zoals dat samengevat wordt in de 12 artikelen van het geloof. Wat het evangelie belooft. Zoals in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, Johannes 3. Zo'n indrukwekkend hoofdstuk. Lees nog eens terug in dat hoofdstuk, gemeente. We lazen alleen het laatste gedeelte, maar vers 14, 15, 16. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is wat het evangelie belooft. En dat wordt ons geleerd, dat wordt ons gepredikt. Wie of wat je ook bent. En ieder die in hem gelooft, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Of ze nu jong of oud waren, door 1 of door 20 slangen gebeten waren, of ze er dichtbij waren of er ver van af waren. Maar wie opblikte tot die verhoogde koperen slang, die werd behouden. En zo belooft het evangelie, dat een ieder die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is een christen nodig. En zo leer je hier in vraag en antwoord 22... dat het geloof te maken heeft met wat God belooft in het evangelie. Je merkt steeds dat de opstellers van de catechismus heel goed over de woorden hebben nagedacht. Kijk maar, weer zo'n voorbeeld, antwoord 22. Wat is nu een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie geleerd wordt. Nee, dat woord hebben ze niet gekozen. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hoe is dat, jongens en meisjes? Als papa of mama beloven, nou, in de vakantie gaan we naar de dierentuin. Dan hoeven ze dat maar 1 keer tegen je te zeggen. Ze hoeft het maar 1 keer te beloven. En je onthoudt het. En je vraagt ernaar. Papa, mama, je hebt het toch beloofd? En de Heere belooft het ons wel 100 keer in het evangelie. Om behouden te worden. Voor een ieder die in hem gelooft. En we geloven het niet. Wat is ongeloof? Toch een vreselijke zonde. Ongeloof tegenover een belovend God. Een God die in ernst is. God die betrouwbaar en die waarachtig is. Wat zit er toch in ons hart? Dat we het evangelie maar niet geloven. Want het zijn echt niet onze zonden die ons buiten de hemel houden. Maar het is ongeloof wat ons buiten de hemel houdt. Ongeloof wat God onteert en wat de ziel verwoest. Jezus was daar in Nazareth. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Wat zou de reactie van de Heere Jezus zijn? Als hij vanavond bij ons komt, bij u en jou en mij. Als we weer dat onderwijs gehoord hebben van zondag 7. Over de noodzaak en over de inhoud van het ware geloof. Wat zal hij dan van ons zeggen? Laat het toch niet zo zijn, gemeente, dat we vanavond bij onszelf denken, maar ik weet het allemaal wel. Ik weet wel wat er nodig is. Dat moet je eigenlijk niet meer zeggen, want u weet het helemaal niet wat er nodig is. We hebben geen kennis en we bezitten geen zekerheid. Als we dit geloof missen, dan kun je echt niet zeggen dat je het weet. En dat jij van overtuigd bent wat er nodig is. Want je bent verloren. Je bent arm. Dood. Arm. Je staat niet recht voor God. En voor Christus. En voor het evangelie. Maar het evangelie belooft. Wat een genade dat er een belovend evangelie is. De wet die eist en het evangelie schenkt. De wet die laat ons de zonde zien. En het evangelie laat je de weg van de verlossing zien. De wet vervloekt en de wet veroordeelt. Maar het evangelie belooft de redding en de zaligheid voor een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. Dat kan toch niet genoeg benadrukt worden, gemeente. Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God, die blijft op hem. Geloof en ongeloof is beslissend voor ons eeuwig wel, eeuwig wee. Dat is de scheidslijn die het woord ons aanwijst. De scheidslijn van de verkiezing is voor ons verborgen. En de verborgen dingen zijn voor God. En niet voor ons. En ook niet voor onze kinderen. Maar de scheidslijn van het evangelie, die is wel voor ons. Die heeft God voor ons geopenbaard. Aan welke kant van die scheidslijn staan we dan? De ernst van zondag 7... waar het hiermee begint, dat wij allen in Adam zijn verdoemd geworden. Wij allen, het is alsof de catechisme zegt wij allen, op die grote zondaarshoop, wij allen. En hoe kan een mens dan zalig worden? En het antwoord is duidelijk. Door het geloof alleen. Neem die boodschap mee naar huis. Draag die mee in je gebed. Vertwijfel niet aan Gods gebedsverhorende genade. Want de Heilige Geest, die door het evangelie het geloof werkt en versterkt, de geest die met Pinksteren is uitgestort. God heeft zijn geest nog niet teruggeroepen naar de hemel. Die geest die werkt nog. Die wil vooral daar werken, gemeente. Waar het woord open gaat. Waar het evangelie van de Heer Jezus Christus wordt verkondigd. Verlangen we naar verdieping. verdieping van het geloof. Zoals we het Johannes hier hoorden zeggen. Hij moet wassen. Ik minder worden. Is het in ons hart, Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. O dat mijn oog wordt gescherpt. Dat mijn hand wordt gesterkt. Dat mijn voeten gaande worden gemaakt. Dat die benen sterker worden. In dat kennen en in dat vertrouwen. Om het te mogen weten. Nu is het waar. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Zegt de apostel. Was dan op. In de genade. En de kennis. Van de Heere Jezus Christus. Aan Jezus voeten. Daar wordt het geloof verdiept. Daar wordt het vermeerderd. Aan de zoom van Jezus kleed. Het is net als met water. Water, gemeente, stroomt altijd naar de laagste plaats. Daar staat het water. Altijd het hoogst. Dat plekje. Aan Jezus voeten. Geen meerder goed. Heere, gij mij geven mocht, dan dat gij mij vernedert en maakt klein. Amen.